Sommige mensen krijgen alles vergoed omdat ze niet zoveel hadden. Oh, okay. En met een warmtepomp krijg je misschien een percentage vergoed. Mm. Dus dat is de gedachte, dat we ook eerlijk delen onder onze leden.
Hoi, mijn naam is Gerda.
En mijn naam is Erwin.
En samen maken wij de Vlakke-podcast.
Ik ben Monique Zweep, ben directeur bij de coöperatie Deltawind. Officieel ben ik uitvoerend bestuurder, zoals dat dan heet. Maar dat betekent dat ik leiding geef aan de organisatie Deltawind.
Monique, hoe lang doe jij dat al?
Ik ben in december 2009 ben ik begonnen. En dat lijkt best al lang. En ik moet zeggen, ik heb nog nooit zo lang bij een organisatie gewerkt. Dus dat is echt voor mijzelf.
Voor jou ook lang? Ja.
Uitzonderlijk. Maar Deltawind bestaat al 35 jaar. Dus toen ik daar in dienst kwam, bestonden ze al 20 jaar.
Ja.
In 1989 is Deltawind opgericht door lokale bewoners van het eiland Goeree-Overflakkee. En die hadden als plan om te voorzien in hun eigen duurzaam opgewekte energie. En dat zijn ze toen gaan promoten.
Ik kan me dat nog herinneren. Dat men mensen zocht die dat financieel wilden ondersteunen. Want hoe is dat toen gegaan? Want je kan wel zeggen van, oh leuk, ik wil graag een windmolen. Maar dat was toen natuurlijk toch nog wel bijzonder. Ja. Nu zie je er heel veel. Maar 35 jaar geleden was het toch wel bijzonder iets, denk ik.
Ja, dat klopt. Er was hier op het eiland iemand die verkocht kleine windmolens. En dat waren windmolentjes die we allemaal nog wel kennen uit het landschap van 15, 18 meter hoog. Aan agrariërs. Hè, die staan nog steeds wel op boerenerven. En die dacht op een gegeven moment van, is wel leuk dat ik dat verkoop aan agrariërs. Maar als ik mensen vind die dat met mij samen willen aankopen, dan kunnen we voor onze eigen energie zorgen. Dat was David Mol. En David Mol die is toen, hoe heet het ook alweer? De energiemaatschappij van Goeree-Overflakkee.
De
MGO. De MGO, ja, sorry.
Nou, die naam is ook al heel ver weggezakt. Ja, hoor, ja. Dus dat is niet gek.
Ja. Die is naar de MGO toegegaan. En die directeur zei van, nou ja, dat vind ik een heel interessant idee. Ik heb zelf niet zoveel vertrouwen in windenergie, maar ik wil jullie graag ondersteunen. Dus de MGO heeft gezegd van, als jullie een windmolen gaan plaatsen, dan ga ik de energie afnemen. Maar dan moeten jullie wel gaan zorgen dat er ook voldoende mensen op het eiland zijn die bereid zijn groene energie af te gaan nemen van de MGO. En dat is de start geweest. Nou, toen moesten ze met elkaar 150.000 euro gaan bij elkaar liggen om een windmolen te
gulden,
kopen.
Denk ja, ik.
Gulden was het. Ja. Euro zeg ik, ja. Maar dat is
toen, die hadden
andere
toen
tijd.
Nog niet,
was dat 150.000
was toen
gulden.
Heel veel geld, hè?
Ja, dat was heel veel geld. De bank die wilde 50% financieren. Dus 75.000 moesten ze bij elkaar schrapen. En daar ken jij ze waarschijnlijk van. Want toen zijn ze deur aan deur gegaan om uit te leggen wat de bedoeling was. En leden te winnen. En het verhaal gaat, ik was daar dus niet bij, dat ze op een zeker moment bij elkaar zaten en dat het werkelijk ging van, ja, we missen nog 15.000 euro of zoiets. Dus wie heeft er nog wat? En dat de handen omhoog gingen van, ik kan nog 1.000 en ik heb ook nog wel wat. Dus op die manier is het
mutje
bij elkaar gelegd, totdat dat bedrag bij elkaar was verkregen. En toen hebben ze de eerste windturbine gekocht. Dat was op het eiland echt de eerste. Hè. Er was nog geen andere windturbine. Het was ook helemaal niet zo ingewikkeld. Want er was ook nog geen ruimtelijk kader voor. Dus ze mochten op grond van het waterschap in Oldgesplaat mocht die windturbine geplaatst worden. En dat was nummer 1. Toen is in een paar jaar tijd zijn er nog 3 turbines bijgekocht. En in 1996 is het eerste windpark gebouwd. Dat was het oude windpark Wat de Noord.
Ga ik je even onderbreken. Ja. Want je zei net dat geld moest bij elkaar gesprokkeld worden. Ja. Hè? De bank die wilde wel financieren, maar 50%.
Ja.
Hoe ging dat dan met die anderen? Moesten ze steeds weer meer mensen werven die gingen betalen? Of gingen de banken toen mee? Weet je dat?
Ik moet je zeggen dat ik dat niet precies weet hoe dat gegaan is. Want dat verhaal is toch iets minder sappig verteld, ja, zal ik maar zeggen.
Maar ben je daar gewoon nieuwsgierig naar.
Ja, ja, ja. Maar realiseer je wel, het was een vrijwilligersorganisatie. Mm-hmm. Er was niemand in dienst. Dus alles wat verdiend werd met die ene windturbine, die kon gespaard worden voor de volgende windturbine. Ja, ja, ja. Dus ze waren ook al vrij snel in staat om het geld uit de winsten te halen en een nieuwe turbine te kopen.
Zo
dus
zal het wel gegaan zijn, denk ik.
Op die manier is het gegaan. En uiteraard iedere keer als er weer iets in het nieuws stond, dan kwamen er weer mensen die zeiden, ik wil ook lid worden, ik wil ook meedoen. Dus langzamerhand groeide dat clubje verder aan. 1996 kon het eerste windpark gebouwd worden. Dat waren 7 turbines bij Battenoord, de polder Battenoord. En dat was op dat moment het grootste windpark van Nederland. Dat kan je je niet meer voorstellen.
Daar kun je niks meer voorstellen. Nee,
nee, nee. Hoe schattig.
Ja, ja, dat was schattig. Ja,
dat was dus echt leuk. En er zat ook nog een testmolen bij. Dat was ook heel interessant. Dat vond wat wij een beetje als DNA hebben, zeggen we dan. Wij houden heel erg van nieuwe dingen die andere mensen nog niet geprobeerd hebben. En dat was ook met die testturbine. Dat vonden we leuk, dat er dan 1 testturbine bij zat van Lagerwij. Die locatie in Oldgersplaat kwam langzamerhand in beeld dat daar wel meer windmolens mochten komen te staan. Dus toen is het windpark Piet de Wit, dat waren 12 turbines, die zijn toen in 2003 gebouwd. En toen een hele tijd niks, want toen ontstond er landelijk wel beleid. De provincie vond er wat van en dat stagneerde ook. Hè? In de zin van tot die tijd kon je leuke dingen doen, maar op een gegeven moment moest er van alles ineens bedacht en ontwikkeld worden. En toen is er dus een hele tijd niks gebeurd. In 2008, denk ik. Toen kregen we contact met de plannen rondom het Grevelingenmeer. Daar moest ook duurzame energie opgewekt gaan worden. En de provincie Zeeland zei op dat moment van, wat zou het leuk zijn als we hier een windpark kunnen bouwen. En het zou nog leuker zijn als dat kan met burgercoöperaties. En die vraag werd bij Zeewind neergelegd. Zeewind is onze zustercoöperatie in Zeeland. En Zeewind was net zo groot als wij. Had ongeveer evenveel leden, ongeveer evenveel turbines. En die zeiden van, ja, hartstikke leuk plan, maar dat is wel een beetje te groot voor ons. Dus we willen wel, maar dan samen met Deltawind. Mm. Want uiteindelijk komen ze ook dichter, zeg maar, bij Goeree te staan dan bij de rest van Zeeland. En dat heeft zich, die discussie was een beetje gaande toen ik werd aangenomen. En toen ik werd aangenomen, vind ik ook altijd wel leuk om te vertellen, ik had geen verstand van windenergie. Maar ik zat daar, aan de sollicitatietafel zat ik. En ik zeg van, ik heb geen verstand van windenergie, maar jullie doen dit al 20 jaar. Dus ik ga ervan uit dat ik jullie daar niks meer hoef bij te brengen. Maar waar ik wel verstand van heb is organiseren, mensen bij elkaar brengen, beleid ontwikkelen. Dat zijn de dingen waar ik dan, netwerken, dat zijn de dingen waar ik plezier in heb en waar ik ook goed in ben, denk ik. Dus ik ben uiteindelijk aangenomen en inderdaad, ik had allemaal collega's die het prima wisten hoe dat in gang gezet moest worden. Maar ik kon een stukje structuur, bestuurlijke structuur en overeenkomsten en financiering en dat soort zaken kon ik wat van zeggen. Dus toen zijn wij in Windpark Krammer gerold. Nou ja, je weet dat Windpark staat dan niet op Goeree over Vlakkee, maar het zijn 34 turbines. Mm-hmm. En we zijn in staat geweest en dat is... Ja, dat is echt wel een zijn we nog steeds heel erg trots op. We zijn in staat geweest om het helemaal zelf te ontwikkelen. En dat betekent dus dat je alles moet organiseren om het voor elkaar te krijgen. Het geld, de vergunningen, alles moet geregeld worden. En dan komt het moment dat alles klaar is, maar er moet gebouwd gaan worden. En op dat moment waren wij eigenaar van een windpark wat gebouwd mocht gaan worden. Mm. Nou, dan kan je dus de helft van je aandelen gaan verkopen. En dan kan je zorgen dat er geld is om ook werkelijk te gaan bouwen. Dus dat is wel een heel bijzonder proces geweest, waar we ook echt de leden heel erg in meegenomen hebben. Want het was natuurlijk heel spannend of het zou gaan lukken. Je moet al die investeringen doen zonder dat je weet of het uiteindelijk gaat lukken. Nou, iedere keer stap voor stap de leden meegenomen van dit is het risico, dit is de kans. Wat vinden jullie? Moeten we het doen? Moeten we het niet doen? Dus dat zijn echt wel...
heel democratisch.
Heel democratisch. En dat vind ik ook het allerleukste van mijn baan. Wij doen best ingewikkelde dingen, maar wat ik heel erg leuk vind is om zoveel mogelijk mensen in onze coöperatie mee te nemen in dat proces. En uit te leggen, ondanks dat het ingewikkeld is, van hoe zit dat nou met risico's? En loop je nou het risico je geld kwijt te raken? Of gewoon eerlijk zijn in wat de kansen en wat de risico's zijn en ze meenemen.
Een van onze vorige podcastgasten zei, in je eentje bereik je niks.
Ja, dat zei hij heel duidelijk. Ja, dat klopt. Ja, precies.
En dat is wat jullie doen.
Ja, dat is wat wij doen. Ja, en toen ik daar binnenkwam, ik denk dat we toen 1000 leden hadden, maar we hadden langzaam maar zeker ook steeds zo'n windpark Grammer daarmee. Speel je natuurlijk toch een beetje in de picture. En dat heeft ook veel leden opgeleverd. En inmiddels hebben we 2600 leden.
Okay.
Ja. Best veel, denk ik. Ja. Voor
we zijn een van de grootste.
Ja, is het nou echt alleen maar leden van Goede Overflakkee of ook van daarbuiten?
Nee, alleen dus maar van de directeur van de EMCO moest je een elektriciteitsaansluiting op het eiland hebben. Zo is het begonnen.
Okay.
Ja, en dat heeft ook gemaakt dat wij echt hebben gezegd van wij zijn een eilandelijke coöperatie.
Ja.
Dat willen we ook. En als ik dan even een sprongetje maak naar het moment dat windpark Grammer klaar was en we gingen nog wel twee windparken opschalen. Er was nog wel wat te doen op het gebied van windenergie. Dat kon ook nog wel. Maar wij realiseerden ons ook van Wat willen we nou zijn? Straks zijn we klaar op Goeree Overflakkee. Gaan we nou elders projecten initiëren? Of gaan we op Goeree andere dingen doen? En toen hebben we besloten om op Goeree andere dingen te gaan doen. Want een windturbine is natuurlijk maar één onderdeel in dat totale energiesysteem.
Ja, want je zei dan bij zijn we klaar op Goeree Overflakkee. En dat heeft er mee te maken dat men vindt of berekend heeft dat er nu voldoende staan.
Ja, de gemeente heeft daar ooit een landschappelijk onderzoek gedaan. En die heeft gezegd van 75 windturbines is het maximum wat wij ruimtelijk aankunnen. Dus daarmee is in feite de limiet voor het aantal windturbines aangegeven. En daarnaast heb je dus nog windpark Grammer met 34 turbines. Dat is best veel in zo'n regio. Mm. Dat realiseer ik me ook hoor, dat is best veel. Maar goed, we hebben
Ja. Maar waarom is er dan gekozen voor 34 en bijvoorbeeld niet voor 20 dan?
Je gaat uiteindelijk een plan maken waar je met dat wat je realiseert de kosten terug kunt verdienen.
Mm-mm.
En dat is een optimalisatie. Dat is uitrekenen. Om even een voorbeeld te geven. De elektriciteitskabel van windpark Grammer naar Middelharnis. Die moest door het windpark betaald worden. En die kostte 11 miljoen.
Zo.
Ja. Dus,
hebben weer geen idee van dit soort bedragen natuurlijk.
Het hele windpark Grammer heeft 200 miljoen gekost.
Mm.
Dus dan moet je wel voldoende windmolens hebben om
het terug te verdienen.
Om dit weer terug te verdienen. Dus dat is een soort optimalisatie.
Ja, ik snap hem.
Slag. En ook met plekken, we hebben daar gebouwd op grond van Rijkswaterstaat, op die dammen van Rijkswaterstaat.
Zeker.
Ook. Dan ga je met ze in gesprek over wat is haalbaar, wat is veilig, waar kan het wel, waar kan het niet. En dan komt er uiteindelijk een soort ontwerp uit. En er waren 35 turbines in het plan uiteindelijk ontworpen. En toen zei de vogelwacht van Zeeland, zei nog van wij willen toch dat er nog goed gekeken wordt naar bepaalde vogelbewegingen. Mm-hmm. Die waren al meegenomen in het hele verhaal. En toen hebben we besloten om nog één turbine eraf te halen.
Okay.
Omwille van het onderzoek wat zij
gedaan hadden.
Want over vogels. Ik rijd er elke dag langs als ik naar mijn werk ga, richting Bergen op Zoom. Ik zag ook dat jullie met de natuur goed bezig zijn geweest. Want ik zag eerst, voordat alles eigenlijk aan gang ging, zag ik er extra grond aangebracht worden. Dus extra lappen grond, helemaal langs de Philipsdam zelf.
Ja.
Om te compenseren wat je zeg maar inneemt met de molens. Is dat zo?
Klopt, ja. Sowieso mag je wettelijk gezien zeldzame vogels niet doden. Dus je moet aantonen dat je in principe geen vogels doodt. Terwijl we windpark Krammer aan het bouwen waren, kwam de eerste zeearend.
Ja, ja.
En dat was echt zo dat we dachten van, oké, wat gebeurt er nou? Wat moeten we daar nou mee doen? En toen zijn we gaan onderzoeken. En toen bleek er in Spanje een camerasysteem. Dat is uiteindelijk op windpark Krammer op de eerste windpark in Nederland is dat gemonteerd. En dat camerasysteem detecteert vogels op basis van grootte. Nou, zo'n zeearend is natuurlijk best wel groot. Ja. En dan gaan ze in plukjes uit. Dus die ziet gewoon waar iets vandaan komt.
Okay.
En dan gaan als je een keer op een middag gaat zitten kijken, dan zie je dat ze in plukjes uitgaan, omdat er vogels langs vliegen.
Oh, echt waar? En ja. Staan ze dan ook heel snel stil?
Dan staan ze heel snel stil.
Oh, toch wel?
Dat is echt in anderhalve minuut staan ze stil.
Oké.
Ja. Ja, dus dat was heel bijzonder. Er zit ook...
Weet je wat, ik breek weer even in. Soms zie je er een paar stilstaan en denk je, die zijn kapot, denk ik dan.
Dat is dus niet zo, waarschijnlijk.
Zeker als ze in plukjes stilstaan, dan is het door het vogelsysteem. Okay. Ja.
Ah. Dan gebeurt dat veel, even toch maar dan die vraag.
Ja, het gebeurt vrij regelmatig en dat uiteindelijk is het een verlies van 1% of zo op je jaarproductie. Dus dat vinden wij... Dat is zeer acceptabel, ja. En er wordt ook nog steeds 2 wekelijks gemonitord om te onderzoeken waar er eventuele dode vogels zijn. Dat is bij windpark Krammer heel weinig. En dat komt ook, en dat kan je in het landschap wel zien. Ze hebben relatief een hoge mast. En daarbovenin zitten die turbines. Mm-hmm. Op het eiland hebben ze een veel lagere mast. En dat heeft te maken met de restrictie hier, dat je niet hoger mag dan 150 meter tiphoogte. En het effect van die 150 meter tiphoogte is dat die turbines dus veel lager bij de grond komen.
Oh ja, okay.
Met als risico dat daardoor ook meer vogelslachtoffers komen. Okay. Dus windpark Krammer staat vrij hoog. En daar heb je eigenlijk nauwelijks dode vogels. In ieder geval geen zeldzame. En ja, dus
ja, ja, dat detectiesysteem.
Ja.
Maar dat hebben de andere windmolens waarschijnlijk niet.
Nee, dat klopt volgens mij bij Oostflakkee wel. En langzamerhand is het meer gebruikelijk om in Nederland ook zo'n detectiesysteem aan te schaffen. Wij zeggen altijd, is net met als de airbag. Vroeger had alleen de Volvo en tegenwoordig moet iedereen die hebben.
Ja.
Langzamerhand wordt dat dan ook opgenomen in de regelgeving voor nieuwe windturbines. Ja.
Ik dacht dat het een radar was. Dat werd gezegd, zeg maar, in de volksmond. Maar het zijn dus camera's die monitoren.
Ja, okay. Maar de radar is niet uit de lucht gegrepen. Het heeft alleen niks met die vogels te maken.
Okay.
Een van de grote bezwaren tegen hogere windturbines zijn de lampjes.
Mm-hmm.
Hè, en er zijn absoluut mensen die zeggen van, zo jammer van het nachtelijke duister. Ben ik het ook mee eens, hoor. Dat vind ik ook. En dat hebben wij ook vastgesteld. En toen zijn wij ook weer als eerste in Nederland in gesprek gegaan met de luchtvaartinstanties. En met het ministerie en met Defensie. En uiteindelijk hebben wij nu bereikt dat in plaats van dat die lichtjes altijd aan moet voor die enkele keer dat er een vliegtuig overgaat, dat die lichtjes aangaan als er een vliegtuig overvliegt.
Ah, zo.
Dus daarmee is in 98% van de gevallen hoeven die lichtjes niet aan. Dus we zitten nog niet op 98%, maar zeg maar 90% van de nacht gaan die lampjes niet aan. Omdat er niks voorbij vliegt. Door middel van radar.
Dat is die radar dan. Ja. Ah, oké, goed.
Ja, dat vind ik wel een uitvinding. Want toen die lichtjes net brandden, bij al die ik dacht, we hebben het hele jaar door kerst.
Van ver, hè?
Van ver is
het echt zo, ja.
Die kerstverlichting aan. Ja. Dus ik ben er wel heel blij mee dat dat veranderd is.
Ja, en zeker. En dat is wel grappig, want als je regelmatig uit Zierikzee, wij komen wel eens uit de richting van Zierikzee, en dan rijden we naar het eiland en dan denken we, We zien niks. Oh ja, dat is waar ook. We zien niks ja, meer.
Jullie
ja,
zitten daar dus waarschijnlijk net een beetje anders in. Ja, ja. Dat wel. Nee, maar ik vond dat wel. Dat heeft natuurlijk ook in de kranten gestaan. Hè, dat er iets met die lichtjes zou gebeuren. Mm. Dus ja. Toen dacht ik van, oh gelukkig. Ik vond het echt heel erg.
Nou ja, ik moet eerlijk zeggen. Ik vond het ook best wel zonde van de omgeving daar.
Ja, absoluut.
En dat, ja... Maar goed, ze staan er nu. En ik zie ook dat jullie compenseren inderdaad door grond aan te brengen langs de dam zelf. En daar lopen die koeien weer op en die ossen en die paarden. Het is wel een mooi gebied nog steeds.
Hebben jullie nou heel veel tegen? Want je zei net, hè, er is een limiet aan wat er op goede overvlakken neergezet kan worden. Hebben jullie nou veel weerstand ondervonden bij het plaatsen van de windmolens waar jullie dus eigenaar van zijn?
Eigenlijk niet tot aan het moment dat Windpark Krammer in aanbouw was, toen gingen mensen eens zien van, oh, wat gebeurt daar? En toen gingen wij Windpark Battenoord opschalen, zoals dat heette. Dan vervang je ze door andere windturbines. En toen is de weerstand eigenlijk wel gestart in Oude Tongen, Nieuwe Tongen. He, die zeiden van, we hebben er 34 dagen en dan komen er hier nog eens een keer van die grote. En ook dat snap ik wel. Dat je op een gegeven moment denkt van, wordt er nog rekening gehouden met ons? Het is wel wat wij, waar wij altijd van hebben gezegd van, die windturbines komen er uiteindelijk toch. Dus laat ze dan maar van onszelf zijn. He, dat is gewoon ook jarenlang onze slogan geweest. Het plan van de gemeente lag er toch. Als wij hadden gezegd, wij gaan het niet bouwen. Dan was een Eneco of Nuon of Vattenfall gekomen. En dan waren ze er toch gekomen, maar niet van onszelf.
Dan kun je het beter lokaal houden.
Daarom. Ja, en daarmee wordt ook... Kijk, wij betalen... onze leden die leggen bij ons geld in. Mm-hmm. Tot een bepaalde limiet. Daar krijgen ze een goede rente over. En wij doen aan winstdeling. We hebben op dit moment ook een verduurzamingsfonds. Mensen kunnen hun verduurzamingsmaatregelen bij ons indienen en daar kunnen ze een vergoeding voor krijgen. Dus we proberen op allerlei manieren mensen hier op het eiland gewoon mee te laten profiteren van die windenergie. Dat is altijd de gedachte geweest.
Ja. En de limiet is nu bereikt voor de windturbines op het eiland?
Ja, voor de windturbines heeft de gemeente gezegd, er komen er niet meer bij.
Oké.
Nog een vraagje, want je zei net, we hebben 2600 leden. Kunnen mensen nou nog steeds lid worden of meedoen aan van alles?
Ja, je kan sowieso lid worden. Dat kan altijd, dat geldt voor iedereen. En dan betaal je eenmalig een entreebedrag en daarna krijg je ook nooit meer contributie of zo. Dus dat kan sowieso. En als leden heb je dus een aantal voordelen. Wat ik net onder andere al opnoemde. We geven op dit moment geen nieuwe obligaties uit. Dat gaat wel weer komen, maar op dit moment hebben we die niet beschikbaar. Maar als je lid bent, dan kan je op een wachtlijst komen dat als er obligaties vrijkomen, dat je daarin mag investeren. Dus dat is ook al het voordeel als je lid bent. Maar ook als je geen lid bent, dan kan je ons energieloket benaderen om bijvoorbeeld geholpen te worden bij het verduurzamen van je woning. Okay. En daar hoef je geen lid voor te zijn. Eigenlijk proberen we voor iedereen op het eiland iets te bieden.
Met al die windmolens, niet allemaal van jullie, is er dan ook een overschot aan energie?
Dat kun je op verschillende manieren benaderen. Als je kijk naar de energie die wij verbruiken, dan is dat nog niet allemaal duurzame energie. Dus we hebben nog steeds meer duurzame energie nodig. Het lastige van wind en zon is dat het er niet altijd is. Dus je zult altijd een backup moeten hebben. En die backup kan zijn gas of op een andere manier fossiel. Op termijn hopen wij dat we meer backup gaan krijgen doordat we meer gaan opslaan. Want er zijn momenten dat het hard waait, dat de zon lekker schijnt. Hmm. Zo'n mooie zomerdag, een beetje lekker stormpje en een mooie zon. En dan is het zondag en dan wordt er niks verbruikt. Dus dat zijn de momenten dat er eigenlijk te veel energie is. Hmm. En waar we naartoe moeten, is dat we het systeem sluitend krijgen. Dat we veel meer een balans krijgen op het energienet. Dan hebben we ook niet meer de netcongestie. Hè. Netcongestie hebben bedrijven op het eiland veel last van. Die kunnen niet aansluiten op het energienet, omdat het overbelast is. Maar dat heeft alles met die balans te maken. En dat is eigenlijk waar Delta Wind, sinds dat we klaar zijn met de windenergie op het eiland, houden wij ons veel meer bezig met dat hele systeem. Hoe kunnen we dat balanceren? We hebben bij het windpark Pieterwit hebben we net een hele grote batterij neergezet.
Ja, precies. Dat zou dan de volgende stap zijn misschien.
Dat is de volgende stap, een batterij. Omzetten naar waterstof. Waterstof is natuurlijk een hele goede energiedrager. Of we hadden daar straks al eventjes in de voorbespreking Delta 21, opslaan in een valmeer. Weet je, dat zijn allemaal opties die je in de toekomst verder zal moeten onderzoeken. Ja. Om dat energiesysteem beter in balans te krijgen.
Het is heel interessant. Hè? Ik ben blij dat je dat allemaal zo vertelt.
Ook leuk om te vertellen.
Ja.
Goed.
Wij kwamen op het idee om Delta Wind uit te nodigen. Dat was door dat bijzondere gebouw wat neergezet werd in Oude Tongen.
Ja.
Toen dacht ik, wat gaan ze hier doen, joh? Wat is dat voor ding?
Ja.
Het ziet er heel lang en breed.
Dat hebben heel veel mensen gedacht. Wat is dit voor een gebouw?
Wat is dit? Ja, een raar gebouw. Zo donker.
Heel veel glas. Ja. En
maar aan de andere kant was het ook wel heel zo van, oké, maar nu wil ik het ook wel weten.
Ja, dus we gaan erachteraan. Dan. We willen wel eens horen wat dat nou de bedoeling voor is. Eigenlijk.
Ja.
Dus brand los.
Nou, kijk, wij zijn in 89 zat deze organisatie op een zoldertje. Hè, net als we hier op een zoldertje zitten aan de Lange Weg. Dus daar is het allemaal begonnen. En vervolgens konden we ergens een kantoortje lenen. En in 2009, toen we 20 jaar oud waren, toen eigenlijk mijn eerste kennismaking met Delta Wind was bij de opening van het kantoor op de Boezemweg waar we op dat moment zaten.
Okay.
En dat was allemaal prima, want wij hielden ons vooral bezig met projectontwikkeling van die windparken. En we zaten, wij zeggen altijd drie hoogachtig. Niemand wist waar we zaten. Het was een bedrijfsverzamelgebouw. Er was niks mis mee, maar wel drie hoogachtig. En toen wij in 2019 eigenlijk gingen formuleren, wat is nou onze toekomst hier op het eiland? We willen meer zichtbaar zijn voor de bewoners van het eiland. We werden ook energieloket van de gemeente Goeree-Overflakke. Energieloket betekent dat mensen naar je toe moeten komen en dat je toegankelijk moet zijn en zichtbaar. En toen zeiden we, nou, dan moeten we echt op zoek naar een andere kantoorruimte. Bovendien groeiden we daar ook een beetje uit ons jasje. Toen hebben we onderzocht in eerste instantie of we bestaande ruimte ergens konden vinden die we zouden kunnen verbouwen. Maar dat was eigenlijk niet naar onze zin. En toen bespraken we dat met onze ledenvergadering ook. En toen zei de ledenvergadering van ja, we hebben best wel door Windpark Krammer wat vlees op de botten. Mm-hmm. Waarom gaan we niet zelf een kantoor bouwen? Dan kunnen we het ook doen zoals we willen. We willen duurzaam, circulair. We willen eigenlijk ook een voorbeeldfunctie zijn van de mogelijkheden die je hebt om duurzaam te bouwen. En nou ja, dat was de opdracht. Ga maar uitzoeken hoe je dat gaat doen. Nou, toen zijn wij uiteindelijk bij de architecten Ro en Ad terechtgekomen. Die ook tij hebben gebouwd. Hè? De vogelkijt ook in Stellendam. Omdat zij heel veel gebruik maken van duurzame lokale materialen. En we hebben hun gevraagd van denk eens mee. Als je keek naar onze organisatie op dat moment, inmiddels hebben we weer 6 mensen meer aangenomen, maar op dat moment was het nog niet zo heel erg groot. En we hadden dus de locatie op het oog, aan de voorkant van het industrieterrein in Oude Tongen.
Oh ja.
Eigenlijk hadden we zoiets van, waarom heeft nog niemand daar een optie op genomen? Want dat ligt daar maar. Het was niet zo groot, hè, dus dat kan ik me nog wel voorstellen. Maar in ieder geval, die locatie was nog vrij. Dus wij zeiden, die is voor ons. En toen zeiden Rowan Ad, dan kunnen we een paviljoentje doen. Maar dan val je in het niet bij die grote gebouwen die erachter staan. Ah. Dus weet je wat wij gaan doen? Wij gaan het gebouw uitsmeren. We gaan het ondiep maken. Wij wilden ook heel graag een lange tafel. Wij wilden een lange tafel waar je echt met z'n allen aan kan zitten en met z'n allen aan kan werken. Dus dat was het beeld wat er was. Ah, ja. lange tafel. En dan, dan maken we 2 verdiepingen hoog. En zo is dat lange gebouw ontstaan. Ja. Waardoor we ook een beetje behoorlijk groen gebied ervoor hebben. Mm. Want we wilden ook nog een biodiverse tuin. Het moet ook groen zijn. We wilden dat stenige, wat dan vaak bij zo'n industrieterrein hoort, dat gebroken zou worden. En dat je ook oude tongen binnenrijdt en meteen een mooi beeld ziet. Ja, nou, die tuin is nog niet klaar. Maar dat was het plan. Okay. Nou, onze leden hebben toen ook best wel eens gesputterd van, dat is ook raar. En hoe moet dat dan? En hoe gaan we dat dan doen? Maar Ro en Ad zijn heel goed in hun ideeën. En we zijn heel snel met een bouwteam aan de slag gegaan, omdat wij, ja, we wilden toch wel bijzondere dingen. En dan moet je echt in een team, en jullie zeiden het daar straks ook al, samenwerken is eigenlijk de crux. Mm. Dan moet je in een team aan de slag om te optimaliseren. Waar de aannemer geen oplossing wist, daar wisten wij een oplossing. Of de architect of de installateur. Dus we zijn zo werkenderweg zijn we dat gebouw gaan vormgeven. Mm-hmm. En het is gewoon in alle opzichten een heel duurzaam gebouw geworden. En wat je daarvan, het gaat te ver om het nu uit te leggen wat er allemaal gebeurd is. Maar wat je aan de buitenkant ziet is de kas. De kas maakt deel uit van het warmtesysteem. Mm-hmm. Dus de kas in de zomer koelt de kas de binnenlucht. En in de winter verwarmt hij de binnenlucht. En dus de kas is bedoeld om een soort buffer te zijn naar,
naar van de
tussen kantoren en naar buiten.
Ja.
En daar staan dus ook allemaal planten in. En wat je ook ziet is dat donkere hout.
Ja.
Dat zijn beschoeiingswerken, de buitenkant van meerpalen, hier uit de regio.
Oh, okay.
Dus zijn allemaal latten die eigenlijk de meeste mensen niet mooi genoeg vinden om er iets mee te doen. Maar wij hebben ze gebruikt om die buitenkant te betimmeren. En als je vanaf een afstandje ziet het er best donker uit. Mm. Maar als je dichtbij staat, dan zie je de pokken van en de oesters zie je er gewoon nog op zitten.
Grappig.
Dus ik vind het heel bijzonder.
Ja, ja. Ja. En jullie werken daar op dit moment? Jullie zitten daar? Ja. Jullie zitten daar.
Hoe werkt het ook?
Zo hebben jullie de zomer overleefd in de kas.
Ja. Nou, het grappige is dat wij hadden echt leden en die stapten dan naar mij toe. En dan zeiden ze, ik vind het een lelijk gebouw. En dan zeiden we, kom eens mee naar binnen. En dan namen we ze mee naar binnen. En aan de binnenkant is het helemaal vuren houten spanten. En het is een, qua klimaat, hè, het klimaat in de zin van temperatuur is het goed. Maar ook qua sfeer is het gewoon echt heel prettig.
Nou, daar was ik wel benieuwd naar. Want,
je zult echt een keer moeten komen kijken, maar dat is gewoon heel verrassend als je binnen bent. Dat het zo'n aangenaam gebouw is. Je voelt die lengte, voel je niet.
Mm-hmm.
Het heeft verschillende zones waar je heerlijk in kan werken. We hebben die lange tafel is er. Hè? En ja. Dat is soms onrustig en dan kan je je terugtrekken in een stilteplek.
Okay.
We hebben 2 vergaderruimtes. We hebben een soort auditorium. We hebben een trap die je uit kan trekken en dan is het een tribune. Waar je
handig.
Met pakweg 40 mensen gewoon een presentatie kan houden. En als je in dat proces is dat ontstaan. En op een zeker moment, in de zomer van 22 was dat volgens mij. Toen stond dat ontwerp stond er. En toen zeiden mijn bestuursleden, want ik maak onderdeel uit van een bestuur. En die zeiden van, maar voor je het weet, groeien we uit als jasje. Weet je wat, we maken het gewoon nog ietsje groter. Ja. En dan hebben we het overlegd met de leden ook. En die zeiden, ja, dat is prima. Mm-hmm. Maar dan moeten we het gebouw ook gaan gebruiken voor meer functies. Dan moeten we het gewoon ook openstellen voor andere gebruikers. En dat zijn wij gaan doen. Dus je kan bij Delta Wind kan je flex werken. Ja, als je ZZP'er bent in Oude Tongen en je denkt, ik ben het een keer zat om alleen thuis te zitten, dan kan je bij ons komen zitten.
Goed. Ja.
Je kan, als je een maatschappelijke organisatie bent, kan je kosteloos een van de vergaderruimtes gebruiken. Als je commercieel bent, dan kan het ook, maar dan krijg je wel een factuur. En wij gaan ook een programma maken waar we duurzame onderwerpen als presentatie voor wie dat leuk vindt, bewoners van het eiland of onze leden of wie dan ook een bepaald onderwerp kunnen volgen. Het leuke is dat met name voor de vergaderruimtes weten mensen ons al te vinden. Ook al hebben we nog niet eens zoveel publiciteit eraan te geven. Flexwerker iets minder. Dat zou nog wel wat meer mogen.
Okay.
En de gedachte met die flexwerkers is ook, en dat merk ik ook, de aantal keren dat er mensen zijn geweest. Dan ga je toch van, hey, leuk dat je er bent. Hoe is het met jou? Wat ben je aan het doen? Oh, ben je daarmee bezig? Nou, misschien kunnen we eens even samen kijken of er nog een, of we iets samen op kunnen zetten. Dus dat is ook wel het idee van dat huis. Dat je
verbindt met elkaar.
Dat je verbindt en dat je nieuwe dingen hoort en ideeën opdoet.
Prachtig.
Ja, want mijn vraag was eigenlijk van, wordt het ook als zodanig nu gebruikt? Hè? Maar dat antwoord geef je net.
Ja.
Dus er is wel, er is animo in ieder geval.
Er is absoluut animo. Mooi en dat, dat is voor ons ook wennen. Want wij willen ook geen verhuurorganisatie zijn. Je mag het mede gebruiken. En dat moet, dan moet je nog met elkaar uitvinden van hoe werkt dat dan?
Ja,
je moet zelf je koffie halen. Je moet ook zorgen dat je koffie straks weer in de vaatwasser staat. Ja. Weet je? Dus dat is wel een beetje de huisregels.
De huisregels moeten nog een beetje verder ontwikkeld worden misschien.
Ja, of, klopt.
Soms gaat het ook vanzelf. Maar soms dan sta je ineens voor verrassingen. Dan denk je, nooit bij nagedacht. Maar iemand die doet iets wel of iets niet wat je eigenlijk niet wil. Ja. Of juist wel.
Klopt.
Moet ze daar dan weer een regeltje van maken? Nou ja. Zo werkt het vaak wel.
Ja.
Zo werkt het vaak wel.
Ja. En een van de leuke bijkomstigheden is dat wij... wij zijn ook wel eens in de avond dat mensen iets van ons willen huren. En dat wij er zelf in principe niet zijn. Dus we hebben nu twee gastheren aangenomen. Twee jonge jongens die bereid zijn om 's avonds de deur open te doen. En even de computer aan te zetten. En te zorgen dat men weet waar de koffie gehaald kan worden. Weet je? Dus we hebben ook ineens twee nieuwe mensen die bij onze organisatie aangesloten zijn. En op die manier ook een beetje meekrijgen van wat we aan het doen zijn.
Ja. Heel mooi. De tuin moet nog af?
De tuin moet nog af, ja. De contouren liggen er.
Okay. Hè?
Ja, het gebouw is opgetild. Mm-hmm. Hè? Dat is een bewuste keus dat het landschap onder het gebouw doorloopt. Het gebouw staat, het staat op poten, maar er zijn twee heuveltjes. Dus het staat op twee heuveltjes. En nu in het najaar wordt het ingeplant. En is het de bedoeling dat het een natuurtuin gaat worden.
En dan is het helemaal af? Of zijn er nog wensen? Of?
Ik denk dat het dan grotendeels wel af is. Ja. Misschien dat we...
kijkt heel bedachtzaam.
Ja, wat we bijvoorbeeld tot een beetje tot het laatst hebben laten rusten is... het energiesysteem. Ik bedoel, zo'n gebouw. Ik krijg een budget mee van de leden en daar moet ik me aan houden. Dus op een gegeven moment hadden we gezegd. De batterij die we van plan waren erin te zetten, die schrappen we er even uit.
Okay.
En op een bepaald moment, toen er toch wat meevallers waren, hebben we toch onmiddellijk die batterij nog gekocht. Dus we hebben nu zonnepanelen, wordt opgeslagen in een batterij. En we hebben auto's met laadpalen waar dan die daar van kunnen laden.
Okay.
En. Ik denk dat we gaandeweg, als we dingen gaan ontwikkelen, iedere keer toch weer kijken van, is er iets nieuws wat leuk is om mee te nemen?
Ja. Heel goed.
Ja.
Zijn we nog wat vergeten?
Wil je nog iets zeggen over het verduurzamingsfonds? Hebben we daar alles over gezegd?
Ja. Het verduurzamingsfonds is dus voor onze leden. En de gedachte daarachter is dat we een budget ter beschikking stellen om mensen te stimuleren duurzame maatregelen te treffen. Dat is net weer van start gegaan voor de tweede keer. En dat betekent dat onze leden kunnen zeggen van, nou, ik koop stralingspanelen en ik dien mijn bonnetje in bij Deltawind. En dan krijg ik een gedeelte van die kosten krijg ik vergoed. Dus dat is leuk.
Dat is
gewoon een soort subsidie. En het maakt niet uit of je nou ledlampen hebt gekocht of een warmtepomp. Het is niet zo dat je krijgt nooit het hele bedrag.
Nee, altijd
maar wij betalen iedereen. Wij zeggen altijd, we doen het volgens de bakstenen methode. Iedereen krijgt eerst €100 en dan krijgen ze €200 net zolang tot het op is. Dus sommige mensen krijgen alles vergoed omdat ze niet zoveel hadden. En met een warmtepomp krijg je misschien een percentage vergoed. Mm. Dus dat is de gedachte, dat we ook eerlijk delen onder onze leden.
Nou, mooi initiatief.
Ja, en dat is dus voor de leden van Deltawind. En dan hoef je geen obligaties te hebben.
Nee,
dus het loont om lid te worden van Deltawind. Want dan kan je
uit dit soort acties mee doen. Ja, oké.
Ja.
Monique, dankjewel voor je heldere uitleg. Vonden we het leuk. Monique Zweep van Deltawind.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een d.com.